In Jesaja hoofdstuk 9 waren wij. Bij het gedeelte waarboven staat. Voorzegging van het Messiaanse Rijk. En inderdaad, daar gaat het over. Dat wil zeggen, over wat wij gemakshalve noemen de komst van de Messias. En daarmee het aanbreken van Messiaanse tijd. Waarbij dan toch enige zeer opmerkelijke zaken naar voren worden gebracht. Omdat in het algemeen in het midden gelaten wordt waar het nou helemaal precies over gaat. Namelijk over de openbaring van het koninkrijk van Christus. Of de verberging daarvan. Maar dat zijn begrippen die wij hoofdzakelijk natuurlijk kennen. En in de eerste plaats kennen uit het Nieuwe Testament. Hier wordt het min of meer in het midden gelaten. Zij het dan dat we in dit schriftgedeelte de volgorde wel degelijk kunnen vinden. Omdat eerst gesproken wordt over de duisternis die over de wereld komen zou. Maar dan toch een uitzondering die daarop gemaakt wordt. Kennelijk lastige verzen geweest voor de vertalers, zoals we hebben vastgesteld. Om dan uiteindelijk dan toch te spreken over vers 6. De grootheid deze heerschappij en des vredes zal geen einde zijn op de troon van David en in zijn koninkrijk, om dat te bevestigen. Want het zal duidelijk zijn dat wat hier naar voren gebracht wordt in onze dagen bepaald niet gerealiseerd is. Hoewel er, het is haast komisch, maar hoewel er natuurlijk toch leringen bestaan die zeggen dat dat wel degelijk het geval is in onze dagen. Je kan bijna niet zeggen zonder te lachen. Want ja, de krant wijst anders uit, laat ik het dan maar heel voorzichtig zo zeggen. Dat wil zeggen, dat koninkrijk is nog niet geopenbaard geworden. Dat komt pas in wat wij kennen als de wederkomst van Christus. Maar ja, in het Oude Testament wordt dat onderscheid feitelijk niet gemaakt. Hè. Je vindt er niet iets over komst of wederkomst, laat staan over twee komsten. Dat wordt allemaal in het midden gelaten omdat het deel uitmaakt van wat wij kennen als de verborgenheid. Weer met een nieuwtestamentische term. Maar niettemin een uitdrukking die in die betekenis ook in het Oude Testament reeds gebruikt wordt. Wat mij nou te binnen schoot is dat ik de verwijzing onder hoofdstuk 8 vers 23 naar Matthäus 4, dat ik die niet genoemd heb. Ben ik overheen gegaan, hè? Ja, in de samenhang van die context en van die versen. Want het is daar enigszins gecompliceerd door de vertaling. En bovendien door de hier, vanaf hier ook wel zeer ongelukkige hoofdstukindeling, moet ik u zeggen. Ik heb u vorige keer geloof ik gezegd dat 8 vers 23 in heel wat andere Bijbels 9 vers 1 is. En dat men daar een nieuw hoofdstuk laat beginnen. Het is arbitrair, maar dat kun je doen. Maar daarna hebben we in hoofdstuk 9 alsnog een probleem. Omdat midden in hoofdstuk 9, dat wil zeggen het gedeelte vanaf vers 7, wij ineens ook weer zitten bij een zeer grote overgang. En dat is dus ook een ongelukkige hoofdstukindeling. Maar in die uiteenzetting heb ik die verwijzing niet meegenomen. En dat was nou juist belangrijk omdat het ons nog een andere aangelegenheid illustreert. Er staat namelijk in 8 vers 23 iets over Galilea der Heidenen. Het idee is namelijk dat terwijl het licht in de wereld uitgaat, er zal immers vers 22 benauwdheid en duisternis zijn. Terwijl het licht in de wereld uitgaat, zou het ergens toch opgaan. Namelijk in Galilea der Heidenen. Dan wel het land van Zebulon en Naftali. En ik heb u gezegd dat je onder Galilea der Heidenen nou niet meteen moet verstaan dat Galilea dat daar gelegen is in Kanaan. Hoewel daar een gebied Galilea genoemd wordt tot in deze dagen. Het komt ook inderdaad een paar keer voor in het Oude Testament, beginnend in Jozua. Waar speelt verder geen rol van betekenis de uitdrukking, maar het heet hier meteen Galilea der Heidenen. Hetgeen toch vreemd is, omdat we dachten dat er Israëlieten zouden wonen. En in nieuwtestamentische tijd, waarover immers gesproken wordt, woonden daar in het algemeen Joden. Zoals de Heer Jezus zelf dan onder andere. En oorspronkelijk was dat het land inderdaad van Naftali en Zebulon. Van wie ik u dan misschien ook wel gezegd heb dat met name Naftali en Zebulon de stammen waren die het eerste, ver voor de val van Samaria, werden weggevoerd in de ballingschap. Als u mij vragen zou, dan zou ik zeggen dat die lui de naam van Galileërs ook hebben meegenomen in de ballingschap en van daaruit ook als eerste weer verdwenen zijn en de naam Kelten dan wel Galliërs gedragen hebben. En die, wat hetzelfde is, maar in verschillende talen, maar dat komt van de naam Galilea. En toen ze uiteindelijk hier in West-Europa aankwamen, eeuwen later, is het land naar hen genoemd geworden, Gallië. Inderdaad, der heidenen. Het neemt niet weg dat Zebulon en Naftali eerst trouwens vanuit de ballingschap zeer ver oostelijk getrokken zijn. En daar nog eigen staten gehad hebben, althans Zebulon. Want Sabulistan komt ooit op de oude kaarten voor. En dat ligt dan zelfs een heel eind in de richting van India, notabene. Sabulistan. Kun je zo opzoeken op internet, kan iedereen nagaan. Sabulistan. Ja. Maar vandaar zijn ze met een grote boog weer hier naar het westen gekomen. Dat geldt voor heel wat van die 10 stammen van Israël overigens. Maar die ook maar weer even terzijde. De Naftalieten kennen we trouwens ook als de Aftalieten of Eftalieten. Het schijnt verschil van inzicht te zijn omtrent de vraag of de N ervoor moet of niet. Maar ja, daar zit ik altijd weer in de lach bij die N. Want ja, die N die zit waar die niet moet zijn en die verdwijnt waar die wel had moeten wezen. Dat gebeurt nou helemaal bij die letter. In alle talen, ook in het Nederlands. Maar die stammen zijn onder hun eigen namen zelfs nog heel goed te volgen. En dat komt omdat ze ook als eerste zijn weggevoerd. Maar kennelijk worden ze ook als eerste genoemd hier in verband met nieuwtestamentische zegeningen. Daar gaat het maar om. Alleen tegen die tijd bevinden ze zich in wat wij tot vandaag kennen als Gallië. Dat is in West-Europa dus. Maar er staat een verwijzing onder naar Matteüs hoofdstuk 4. Daar is niet aan te ontsnappen. Want in Matteüs hoofdstuk 4... lezen wij vanaf vers 12. Als nu Jezus gehoord had dat Johannes overgeleverd was, dat wil zeggen Johannes de Doper, is hij wedergekeerd naar Galilea. In het voorgaande namelijk was de Heer kennelijk eerst in Judea, alwaar hij gedoopt is door Johannes de Doper. Dat staat in vers 13 van hoofdstuk 3. Toen kwam Jezus van Galilea naar de Jordaan tot Johannes om van hem gedoopt te worden. Tenslotte, de Heer Jezus was ook in Galilea opgegroeid. In Nazareth in Galilea. Dat staat weer een hoofdstuk eerder. In hoofdstuk 2... Die is helemaal opmerkelijk. Want in hoofdstuk 2 vers 20 lezen wij dat de engel des Heeren verschijnt aan Jozef in de droom in Egypte. Vreemd is dat, hè? Je bent niet in Genesis, je bent in Matteüs. Maar er staat de engel des Heeren verschijnt in een droom aan Jozef. Maar ja, in Egypte. zeggende: sta op, neem het kindek en zijn moeder tot je en trek in het land Israëls, want ze zijn gestorven die de ziel van het kindek zochten. Hij dan opgestaan zijnde heeft tot zich genomen het kindek en zijn moeder en is gekomen in het land Israëls. Maar als hij hoorde dat Archelaus in Judea koning was in plaats van zijn vader Herodes, vreesde hij daarheen te gaan, maar door goddelijke openbaring vermaand in de droom is hij vertrokken in de delen van Galilea. Dat zou hij dus kennelijk nooit gedaan hebben, want de erfgenaam van David, die hoort thuis in Judea uiteraard, en het liefst in Jeruzalem. En als het niet anders kan, in Bethlehem, omdat de familie daar meest oorspronkelijke vandaan kwam. Maar door de engel vermaand is hij vertrokken in de delen van Galilea. En er staat zelfs bij dat daarmee een profetie vervuld werd. Daar gekomen zijn de nam in zijn woonplaats in de stad genaamd Nazareth, opdat vervuld zou worden wat door de profeten gezegd is, dat hij Nazarener zal geheten worden. Die is tamelijk vermakelijk. In de eerste plaats omdat wij niet weten waar het nou zou moeten staan in het Oude Testament, dat hij Nazarener genaamd zou moeten worden. En in de tweede plaats omdat Nazarener eigenlijk hetzelfde is als Nazoreer. En dat is de term voor degene die een gelofte gedaan had aan de Heer. En die op die grond zijn haren zo lang laten groeien en geen sterke drank zou drinken. Maar het wordt ook onmoeilijk om de Heer in die categorie te plaatsen, want van zijn kapsel weten we niet zoveel. En van zijn wijngebruik werd schande gesproken. Dus ja, ja. Dus ja, dat wordt allemaal wat moeilijk. Dus het wordt heel indirect allemaal. Hè. De enige Nazoreer, in de zin van die gelofte gedaan die we uit de Bijbelse geschiedenis kennen, is trouwens Simpson, die bij gelegenheid dan toch zijn haren kwijtraakte. Ze streken niet, geloof ik, maar die bij gelegenheid toch zijn haren kwijtraakte. Maar die wel degelijk een type is van de Heer Jezus Christus. Voelt me te ver om daar op die dingen in te gaan. Maar ik wijs er dan toch maar op dat op een of andere wijze deze betrekkelijk onbeduidende gebeurtenissen, zoals hier vermeld, wel degelijk een plaats innemen in de Bijbel. En hier wordt weliswaar niet verwezen naar Jesaja, maar hier is wel degelijk sprake van dat hij opgroeide in Galilea, waar hij dus eigenlijk niet thuis hoorde. En mocht ons dat ontgaan, dan gaan we via 3 vers 13 van Galilea naar de Jordaan tot Johannes, opdat hij daar gedoopt zou worden door Johannes. Kennelijk is dat niet in Galilea en dus niet helemaal noordelijk bij de Jordaan, waar nu die doopplaats is tegenwoordig, net ten zuiden van het meer van Galilea. Maar kennelijk was die locatie veel zuidelijker, in Judea. Maar en daarna vertrok de Heer naar de woestijn. Dat is de woestijn van Judea. En dat is in de praktijk nog zuidelijker. Dat is zuidelijk van Jeruzalem. Dat is 4 vers 1. Van de verzoeking in de woestijn. En toen dat achter de rug was en de Heer zijn openbare optreden begon in het land van Israël, in het Joodse land, of hoe zeg je zoiets, en op de bladzijde van de Bijbel bovendien, want hij was al 30 jaar, hij had al heel wat achter de rug, maar de Bijbel vermeldt dat niet. Dat wil zeggen niet expliciet. Maar als dan de dingen wel vermeld gaan worden, dan staat er in 4 vers 12... als nu Jezus gehoord had dat Johannes overgeleverd was, Johannes de Doper uit Judea, is hij wedergekeerd naar Galilea, en Nazareth verlaten hebbende is komen wonen te Capernaum, gelegen aan de zee, in de landpalen van Zebulon en Naphtali. En je ruikt nu al dat vers, het laatste vers van Jesaja hoofdstuk 8. Want dan ging het over de weg zeewaarts en over het land van Zebulon en Naphtali. Zie? En dat wordt hier gewoon aangehaald. Hij is komen wonen te Capernaum, gelegen aan de zee, in de landpalen van Zebulon en Naphtali. Dat klemt des te meer, omdat Zebulon en Naphtali al in geen eeuwen meer woonden in dat gebied. Hoewel er vandaag zijn die zeggen, nee, zie je wel, de staat Galilea, landpalen van Zebulon en Naphtali, dus die waren teruggekeerd uit de ballingschap en ze worden tot de Joden gerekend. Dat wordt echt verteld, hoor. En dat is alleen maar om af te komen van de waarheid. En de waarheid is dat die 10 stammen nooit uit hun ballingschap zijn teruggekeerd. Althans niet naar het beloofde land. Maar het hele idee van dat de zaligheid in onze dagen naar die 10 stammen gegaan is, daar wil men af. En dan gebruikt men zoveel mogelijk teksten die dat maar kunnen onderbouwen. En dan gebruikt men deze ook. En zegt, kijk, de Heer woont in het land van Zebulon en Naphtali. Dus die stammen waren dus gewoon terug. Hebben jullie dat nog? Maar ja, dat staat er niet. Er staat het land van Zebulon en Naphtali. Maar die woonden er niet. Er woonden Joden. Uit Juda, van de 2 stammen. Maar de Heer is daar komen wonen. En daar staat er meteen bij, opdat vervuld zou worden hetgeen gesproken is door Jesaja de profeet, zeggende, het land van Zebulon en het land Naphtali, aan de weg der zee over de Jordaan, Galilea der volken. En dat het daadwerkelijk gaat over dat vers uit Jesaja, mogen blijken uit de rest, want er staat nog achter, het volk dat in duisternis zat, heeft groot licht gezien, en degene die zat in het land, en schaduw des doods, dezelfde is licht opgegaan. Kortom, het is uitgebreid geciteerd hier, uit Jesaja, dus je kan het niet missen. Waarna je dus de conclusie zou moeten trekken, in de eerste plaats, de conclusie moet trekken, dat de uitspraken in Jesaja 8 vers 23... over het land dat verduisterd was, maar dat licht zou zien. Dat een profetie is over dat de Heer Jezus zou komen wonen te Capernaum. Hè? Nou ja, in ieder geval is dat zo. Maar ik kan het bijna niet zeggen zonder te grijnzen. Omdat, ik hoop niet dat u mij dat kwalijk neemt, maar omdat ik dat toch wel enigszins, hoe zeg ik dat nou netjes? Ik vind dat enigszins onbenullig. Ja, wat maakt het ons nou uit? Wat maakt het voor de geschiedenis voor verschil? Of de Heer nou woonde in Nazareth of in Capernaum, of de een of andere stad in Judea. Het kan ons toch eigenlijk niks schelen, hoewel. Nee, ik zal het u nog sterker vertellen dan. Ik zal het u nog sterker vertellen. De officiële leer vandaag, algemeen in het christendom, in de breedte, zegt, men heeft van die Jezus de Messias gemaakt door in het verslag over zijn leven steeds te verwijzen naar oud-testamentische profetieën. En te zeggen, kijk, hij is komen wonen in Capernaum, dat verzinnen we nu ter plekke, hij is komen wonen in Capernaum, en dat komt ons goed uit, want dat ligt in het land van, in Galilea, in het land van Zebulon en Naphtali, en er is zo'n vage tekst in Jesaja 28, en dat is dan aan de Heer Jezus vervuld, hetgeen dan moet bijdragen aan het argument dat hij de Messias is. Dit is wijdverbreid, hoor, wat ik u nu zeg. En niet alleen met betrekking tot deze uitspraken, maar met betrekking tot nog veel meer uitspraken, inclusief die ik destraks noemde in het voorbijgaan, die overijs komen wonen te Nazareth, want hij zou een Nazarener dan wel Nazoreër zijn. En men heeft hem in Bethlehem laten geboren worden, omdat je een vage tekst hebt in Micha. In Micha over gij Bethlehem, Efrata. En als je echt het vers leest en je kent het Nieuwe Testament niet, maar je leest het vers in Micha, dan kom je echt niet op het idee, tenminste ik niet, kom je echt niet op het idee dat daar staat dat de Messias in Bethlehem zou geboren worden. Maar wat moet je dan met de tekst? Nee, je past hem daarop toe en je schrijft een verslag over Jezus die als de Messias beschouwt en je laat hem in Bethlehem geboren worden. Is dat niet wat vreemd? Nou ja, dan vertel je dat verhaal over dat hij van Galilea naar Judea in de stad Nazareth. Een inschrijving verzin je dan voor in de dagen van augustus dat de hele wereld beschreven zou worden. Want elke historicus weet dat er in die jaren helemaal geen inschrijving onder augustus geweest is. Ga ik helemaal niet verder op in, joh. Dit is allemaal flauwekul. Maar zo doet men dat. Namelijk, men maakt van Jezus de Messias. Bovendien vindt men, en die is wel aardig, vindt men dat dit soort verwijzingen toch eigenlijk wel erg doorzichtig zijn. Omdat ze historisch geen belang hebben. Behalve als je van Jezus zo nodig de in het Oude Testament aangekondigde Messias moet maken. Heb u dat nog? En u weet dat in ieder geval de Joden in Jezus niet de Messias zien. Enzovoorts, enzovoorts. En dit, nou heb ik maar 2, 3 van die schriftplaatsen genoemd. Maar er zijn er veel, veel, veel meer. Want er staat zo vaak, en dit is gebeurd opdat vervuld zal worden hetgeen de profeten gesproken hebben, enzovoorts. En men zegt, dat moest allemaal mee een argument zijn, een bewijs zijn om van Jezus de Messias te maken. Kortom, men redeneert hem juist op die grond achteraf weg en zegt, nee, het zijn toch onbenullige schriftgedeelten, zo. En er zit een kern van waarheid in. Maar wat men echt mist, is de punt 1. Dit is het woord van God, dus daar kan je niet mee sjoemelen. Maar wat men echt mist, en wat je juist uit de bestudering van al die schriftplaatsen zou moeten concluderen, is dat de genoemde schriftplaatsen in elk geval weliswaar een vervulling of zoiets. Ik vind het een wat overdreven woord, maar de Bijbel gebruikt dat woord ervoor. Dus ik moet het ook gebruiken. En weliswaar een vervulling hebben gevonden in de dagen van de eerste komst van Christus. Maar dat de feitelijke, de eigenlijke vervulling van diezelfde schriftplaatsen nog moet plaatsvinden daarna. En dat deze gebeurtenissen uit het leven van de Heer Jezus feitelijk in zichzelf niet maar vervullingen zijn van die oud-testamentische profetie, maar ze zijn een illustratie van hoe die profetieën vervuld zouden worden. Nog veel breder. En dat is toch een algemeen verschijnsel, moet ik u zeggen. Het is niet meer algemeen bekend. Vroeger wel. Tegenwoordig is men al die dingen kwijt. Men vindt bijbelstudie gewoon veel te ingewikkeld, veel te moeilijk en men ziet er het nut niet van in. Maar kijk, als je de profetieën van Daniël volgt, bijvoorbeeld die van Daniël 11, ik verwacht niet dat u dat hoofdstuk kent, maar bijvoorbeeld die van Daniël 11, of die van Daniël 8, die is iets minder onbekend. Als je die profetieën volgt, dan gaat het dus over de achtereenvolgende wereldrijken enzovoort. Die zouden komen na het Babylonische Rijk, waar Daniël dan deel van uitmaakte, in de ballingschap enzovoort. En dan wordt aangekondigd het Medo-Persische Rijk en dan het Griekse Rijk, Grieks-Macedonische Rijk van Alexander de Grote. En dan de dood van Alexander de Grote. Die grote hoorn die brak af. En in zijn plaats kwamen vier anderen. Dat slaat dan op dat zijn rijk verdeeld werd. Hij stierf en zijn rijk werd verdeeld onder zijn vier generaals. Ik zeg het nu heel netjes. Want in werkelijkheid hebben die legeraanvoerders elkaar bestreden. Tot ze met z'n vieren overbleven. En elk had een stuk. En zo is het toen maar gebleven. En daarom heten ze alle vier dus ook de koning van het noorden, de koning van het zuiden, de koning van het oosten en de koning van het westen. Nou ja, noorden en zuiden vind je, dat zijn de belangrijkste dan. En die kennen wij uit de algemene geschiedenis. Want die van het noorden, dat heette dan de Seleuciden, het huis van Seleucus. Dat was een van die vier generaals. En die van het zuiden, dat waren de machthebbers in Egypte, de Ptolemeën. Ja. En die, genoemd naar de stamvader, een van die vier generaals, Ptolemeus en zo verder. En dan van de Seleuciden gaat het een paar generaties verder. En dan komt er ineens zo'n figuur die het heer in de afval zou overgeven gedurende een bestemde tijd en al dat soort dingen meer. En dat is allemaal heel ingewikkeld. En ineens ben je in Messiaanse tijd, want dan komt Christus en dan vestigt hij zijn koninkrijk. En dan heb je dus een reusachtige sprong gemaakt. Ineens. En de discussie gaat over de vraag bij welk vers wordt die sprong gemaakt. In werkelijkheid, versen overlappen elkaar, gaan over die tijd, maar gaan tegelijkertijd over wat zelfs in onze dagen nog toekomst is. Maar je vindt daar dus dat profetieën gaan over een figuur uit het verleden die we uit de geschiedenis kennen als Antiochus Epiphanes, die inderdaad het Joodse volk in de afval, in een afgoderij, overgaf, dwingend, op straffe des doods, laat ik het zo zeggen. En dat is uitgevoerd ook, hoor. Het is een beetje lugubere verhalen, maar het is allemaal gebeurd. Onder die Antiochus Epiphanes, die een groot beeld, een gruwelde verwoesting, een groot beeld liet oprichten op het tempelplein. En ze moesten er allemaal voor knielen. En de Joodse religie was verboden en dat soort dingen meer. Dat wordt daar allemaal aangekondigd in Daniël. Kortom, dat was vervulling van die profetieën. Maar ja, bij nader inzien blijkt dat diezelfde profetieën, in ieder geval dat deel van de profetie, dat dat nog vervuld moet worden in de toekomst. En met name dan in de 70ste week van Daniël. En daar vindt dus de kortsluiting plaats, om zo te zeggen. Ik noem het altijd kortsluiting. Kortom, er wordt een hele sprong gemaakt en van Antiochus wordt gesprongen naar wat men dan populair de antichrist noemt. Ik laat het daar maar bij. Dat doet er nou verder niet toe. Maar het gaat om dit verschijnsel. Johannes de Heer die schreef dus ook gewoon letterlijk. Hij zei Antiochus Epiphanes is dus daarmee geworden een type van de antichrist. Niettemin de figuur als zodanig van Antiochus komt volledig overeen met wat de profetie beschrijft. En het is dus vervulling daarvan. Maar neemt niet weg dat het alsnog zal gebeuren in de toekomst, waarna die eerste vervulling dus een illustratie wordt van de tweede en latere. Daarom weten we zo heel zeker dat in de toekomst alsnog zo'n beeld zal worden opgericht. Vermoedelijk op het tempelplein of in de onmiddellijke omgeving, want zo nauwkeurig weet ik het ook niet natuurlijk, maar dat zal gebeuren, ja, zeker wel. En dan heet het inderdaad in Daniël de gruwel der verwoesting. En wanneer gij zult zien de gruwel der verwoesting, staat er, zegt de Heer Jezus, waar Daniël over gesproken heeft, dan moet je vluchten. Dat is de laatste mogelijkheid om nog uit het land weg te komen en dat is het verstandigste om te doen. Enzovoorts. En men spreekt ook wel eens in dat verband over, nou ja, Antiochus was een voorvervulling. Dat is een woord wat voor de gelegenheid is uitgevonden. Een voorvervulling van die profetie. En de uiteindelijke, die komt nog. Het is maar hoe je het zegt. Maar feitelijk is het zo dat al die uitspraken in het Nieuwe Testament waar dan zoiets staat als dit is gebeurd, of dit zeide Jezus, of dit vond plaats, opdat vervuld zou worden, of hiermee werden vervuld de woorden der profeten, enzovoorts. Al die schriftplaatsen wijzen weliswaar bepaalde gebeurtenissen aan als vervulling van oud-testamentische profetieën, maar het neemt niet weg dat al die gebeurtenissen in zichzelf vooruitwijzen naar de uiteindelijke en de echte, noem ik het dan maar. Ik wil niet zeggen dat die anderen onecht zijn, maar de uiteindelijke vervulling van diezelfde profetieën. En daar gaat het maar om, hè? Nou ja, er zijn er vele zo. Dus ik moet zo uit mijn hoofd een paar noemen. Eén is de hele uitgebreide, en die wordt menigmaal genoemd. Dat gaat over dat als de Messias komt, ja, dan komt eerst komt een andere figuur, hè? Ik zend mijn engel voor mijn aangezicht heen, die mijn weg bereiden zal. Dus voordat de Messias komt, komt er eerst iemand anders. Of er komt eerst een stem des roependen in de woestijn om de weg des Heeren recht te maken. Jesaja 40. Die andere was het Maleachi. Zelfde Maleachi trouwens zegt, zie, ik zend Elia, eer dat die grote en vreselijke dag des Heeren komen zal. En het zijn allemaal uitspraken die in de Bijbel zelf van toepassing gebracht worden op Johannes de Doper. Waarna de vraag is, is Johannes de Doper vervullen van die profetie? Ja, zei de Heer Jezus bij gelegenheid. Hij zei, want Johannes kwam in de geest en de kracht van Elia. Onder zekere omstandigheden zou hij zelfs Elia geweest zijn. Die is iets moeilijker, maar dat zei de Heer wel. Dat neemt niet weg dat diezelfde Elia heus alsnog zal komen in de toekomst voordat de Heer wederkomt. En voordat inderdaad letterlijk de dag des Heren aanbreekt. Met andere woorden, twee keer wordt die profetie over Elia vervuld. De eerste keer in Johannes de Doper, bij de eerste komst van Christus. Daarna in Elia als een van de twee getuigen in de toekomst alsnog bij de wederkomst van Christus. Hebben we die? Dubbel op. Nou ja, en over de verharding van Israël, of was het verdoor moest gaan, daar hebben we het al over gehad, naar aanleiding van Jesaja hoofdstuk 6. En ik herinner me dat allemaal nou niet meer, maar ik weet wel wat daarvan gezegd moet worden. Daarvan moet gezegd worden dat het Nieuwe Testament in het algemeen zegt dat die verharding van het Joodse volk slaat op de omstandigheden waaronder de Heer Jezus hen aantrof. Waarbij hij tot hen sprak in gelijkenissen die ze niet begrepen. Ze hoorden maar verstonden niet. En waarin hij tekenen voor hen deed. En ze zagen dus, maar ze begrepen het ook niet. Hebben u dat nog? En er staat bij, dit is de vervulling van die uitspraak in Jesaja 6. Maar als dat allemaal al lang achter de rug is, jaren later, en als Paulus in Rome is, daar ben je dus echt heel wat jaren later, dan verzamelt hij de Joodse leidslieden, spreekt hen toe en legt hen letterlijk, niet in beelden en ook niet in gelijkenissen, maar in klare taal, legt hij hen uit hoe dat zit met de Messiaanse tijd en met dat koninkrijk, want dat staat er, enzovoort. En dan krijgen ze ruzie onder elkaar, de Joden, enzovoort. En dan zegt Paulus, aan u wordt vervuld wat die Jesaja gezegd heeft, namelijk horende hoort en verstaat niet en ziende ziet, maar bemerkt niet. En dan is uiteindelijk de vraag, waarop is die uitspraak van Jesaja van toepassing? Op de situatie toen de Heer gelijkenissen sprak en zijn tekenen deed, of op de situatie van Paulus in Rome? En het antwoord is, de situatie onder de Heer Jezus was een geforceerde. Dat wil zeggen, dat was met opzet zo geregeld. Dat wil zeggen, de Heer sprak met opzet door gelijkenissen die ze niet zouden verstaan. En met opzet deed hij tekenen die ze niet konden begrijpen. Dus dat was een geforceerde vervulling, maar de omstandigheden zijn daarmee een illustratie geworden van wat daarna gebeuren zou. In onze dagen namelijk. Hebben jullie nog? Want in onze dagen wordt in klare taal... Tenminste, ik hoop dat het nog steeds is gebeurd. Dat neem ik aan van wel. Wordt in klare taal het evangelie gepredikt aan de Joden. Het wordt daar uitgelegd en verklaard aan de hand van de schriften... zoals Paulus dat in Rome gedaan moet hebben. En ze blijven verhard en verblind. En dat is al zowat 2000 jaar zo. En dat is de echte vervulling, noem ik dat dan maar. De andere was de geforceerde en was illustratief. En ik wil er nog wel even wat bij zeggen. Zo'n uiteenzetting die ik nu geef... is meteen ook het einde van al het ultradispensationalisme... wat namelijk leert dat in de dagen van de Heer Jezus en de discipelen... nog niet bekend was, ook bij de Heer niet... wat er na zijn opstanding gebeuren zou... En dat vanaf diezelfde dagen de zaligheid meteen naar de heidenen zou gaan. Want zegt men, dat drong pas veel later tot ze door. En eigenlijk pas vanaf Handelingen 28 en nog later. Want al die tijd daarvoor werd gewoon aan de Joden gepredikt... dat het koninkrijk zou komen hier op aarde. En dat is een Joodse boodschap en het gaat helemaal niet over de gemeente van vandaag. Maar ik moet u zeggen, het gaat wel over de gemeente van vandaag. En de Heer wist dat ook heel goed. En dat blijkt uit alle tekenen die hij deed en uit de gelijkenissen die hij sprak. En het blijkt uit die verwijzingen naar die schriftplaatsen. U weet wel. Waardoor dus op geforceerde wijze profetieën vervuld worden. Maar in feite zijn er profetieën over onze tegenwoordige tijd waarin het koninkrijk verborgen is. En natuurlijk wist de Heer dat. En het commentaar in het algemeen hierop luidt... maar dat zult u vaker uit mijn mond gehoord hebben. Maar ik word er niet moe van, hoor. Mocht nou iemand zeggen... ja, maar dit kan de Messias niet zijn... want eerst zou de zaligheid terecht moeten komen in Galilea... of in Capernaum of in Nazareth of waar dan ook maar... omdat het Oude Testament dat zegt... dan is het antwoord, nou, dat is precies waar de Heer Jezus gewoond heeft... en waar hij het eerst gepredikt heeft. Daar kwam het eerst terecht. Dat is allemaal gebeurd. Of iemand zegt, ja, maar voordat de Messias komt... moet eerst Elia komen, want er staat in Maleachi. En wij geloven dat Elia alsnog moet komen voordat de Heer komt. Maar het antwoord is... dat iemand kwam in de geest en de kracht van Elia. Het was Johannes de Doper en de Heer zegt het zelf. Dus wie zijn wij om het tegen te spreken? Is gebeurd. Hebben jullie dat nog? Nou ja, dan zal ik u er nog een aardige noemen. Omdat ik die ook wel belangrijk vind eigenlijk. Dat is die van Jesaja 28. Ik zal door lieden van belachelijke lippen tot dit volk spreken. En al zo zullen ze mij niet horen. Dus zal nou iemand zeggen, dit kan de Messias niet zijn... want Jesaja zegt dat voordat de Messias komt... zal eerst door belachelijke lippen in andere talen tot dit volk gesproken worden... terwijl het ongelovig is. Dan zou het antwoord zijn... nou ja, het is toch net de eerste Pinksterdag... of was het, Handelingen 2 hebben we toch gehad... Daar wordt dus eerst in tongen gesproken. Daarmee is Jesaja 28 van vervuld. En daarna wordt gezegd, deze Jezus is de Messias. Is van God gesteld tot Here en tot Messias. Dat is Petrus verderop in het hoofdstuk. Niemand heeft een excuus. Die profetieën hebben een vervulling gehad. Maar het neemt niet weg dat de uiteindelijke en de wezenlijke vervulling van die profetie vandaag plaatsvindt. Doordat vandaag in andere talen, namelijk door heidenen, door lieden van belachelijke lippen, het woord van God aan het Joodse volk gepredikt wordt. En ze horen niet. Hebben u dat nog? Dat betekent meteen dat spreken in tongen in onze dagen geen enkel nut heeft. Omdat het een teken is van iets wat inmiddels al bijna 2000 jaar gepraktiseerd wordt. Hoezo zou het ergens een voorteken van zijn? Begrijp je wel? Zo zitten die dingen in elkaar. En dat geldt voor zoveel aangelegenheden. En daarom staan die dingen erbij. Dit is gebeurd. En dat maakt inderdaad de Heer tot de Messias. Dat wil zeggen, niemand kon zeggen hij is de Messias niet, want die of die profetie moet nog vervuld worden. En dus wordt hier geschreven, dit is gebeurd en daarmee wordt vervuld hetgeen de profeten gesproken hebben enzovoorts. En er wordt elk argument weggenomen. Hoewel die profetieën uiteindelijk spreken over onze tegenwoordige tijd. Dat is de essentie ervan. Zodat het Joodse volk wel degelijk een eerlijke kans gekregen heeft. Heel serieus. Zij hadden geen argument om te zeggen, dit kan de Messias niet zijn en het koninkrijk kan hier nog niet aanbreken, want er zijn nog te veel profetieën die nog niet vervuld zijn. Alles wat vervuld zou moeten worden, voordat de Heer zelf zou verschijnen, als Messias bedoel ik, al die profetieën hebben een vervulling gekregen. Als iemand zou zeggen, ja, maar de antichrist moet eerst nog komen. Die de stad en het heiligdom zou verderven en het Heer in de afval zou overgeven. Dan komt naar de geschiedenisboekjes gewezen. Dat is 170 jaar geleden gebeurd. Nou ja, toen inmiddels 200 jaar geleden. Het was 170 voor Christus. Antiochus. Heb je dat nog? Het is allemaal geweest. Dus niets stond hen in de weg. En daarom zijn die dingen zo geweest. Aan de andere kant krijgen die gebeurtenissen meteen de functie van illustratie voor ons, van profetie voor ons, illustratie van wat er na de opstanding van de Heer Jezus zou gebeuren. En waar wij het nu over hebben, is dus dat de zaligmaker, of genoemd de zaligheid, inderdaad terecht zou komen in Galilea der Heidenen, in het land van Zebulon en Naftali. Niet bij Juda, maar in Galilea, in West-Europa. En kunnen ze zich het voorstellen wat ik nu zeg? Er komt Jozef, die komt uit de Jozef. Met een droom, komt uit Egypte. En dan heb je toch kortsluiting met Genesis, hè? Met die Jozef, de meeste dromer. En die, de meeste dromen trouwens in de Bijbel zijn van Jozef. Het zijn van de eerste, het zijn van die latere. Tel ze maar bij elkaar op. Grootste, veruit het grootste deel is van of de een of de andere Jozef. Dat is een heleboel. Als Jozef droomt en Jozef komt uit Egypte in beide gevallen. En de ene Jozef was koning in Egypte en de andere Jozef die heeft een zoon. En die wettige zoon volgens Lucas 3. En die zou koning worden van het Messiaanse Rijk. Hè? Dus koninklijk blijft het. Nu komt die Jozef uit Egypte. Die zou zich vestigen in Judea. Maar ging niet door. Want Judea werd geregeerd door een of andere figuur, die Archelaus. Dat was niet zo best. Maar in ieder geval, in plaats daarvan gaat dus de zalig maken dan wel de zalige. Niet naar Judea, maar naar Galilea. Niet naar het Joodse volk, maar naar het Keltische volk. Het Gallische volk. Niet naar de 2 stammen, maar naar de 10 stammen. Niet naar het land van Judea, van Juda en Benjamin, maar naar het land van Zebulon en Naftali. En dat is wat het uitbeeldt. En dat is wat die profetieën uiteindelijk betekenen. Maar mocht iemand nou zeggen, nee, maar voordat de Messias komt moet de zaligheid eerst nog naar Zebulon en Naftali en wat het maar was. Of nou, althans naar het land, want zo staat het er, naar het land van Zebulon en Naftali. Dan kun je altijd zeggen, nee, maar dat is toch gebeurd. Dat is toch waar de Messias gewoond heeft en waar hij het eerst gepredikt heeft. Waar de Messiaanse zegeningen, om zo te zeggen, het eerst terecht zijn gekomen. En als de Messias dan, maar nou wordt hij veel moeilijker, als de Messias dan genezing zou brengen en de lammen zou oprichten, de kreupelen en wat zou je nog meer, ook weer de blinden de ogen openen en de doofstommen doen spreken en de gevangenissen openen, dat zou je toch doen? Volgens onder andere Jesaja, dus daar hebben we het ook nog wel over. Nou, dat heeft hij gedaan. En op het laatste nippertje heeft hij dan ook nog gevangenissen geopend. Ten behoeve van de apostelen, althans sommige van de apostelen. Het heeft ze op lange termijn niks geholpen trouwens. Want ze zijn allemaal de marteldood gestorven. Dus praktisch nut had het eigenlijk ook al niet. Maar ja, nauwelijks dan, vooruit. Maar hij heeft het wel gedaan. Kortom, je kan niet zeggen, dit kan de Messias niet zijn, want hij zou dit en dat doen. Dat heeft hij gedaan. Maar lees je die profetie in het Oude Testament, dan is het toch wel erg naïef om te denken dat het daar gaat om letterlijk genezing. Dan gaat het over de komende wereldheerser, degene die macht heeft over hemel en aarde, aan wie alle dingen onderworpen zijn. En dan gaan ze praten over iemand die blind is en die genezen wordt. Ik bedoel, vanaf dat hoge standpunt is dat toch wel erg onbenullig. Ik weet nooit een beter woord eigenlijk. Niet dat ik het zo'n goed woord vind, maar ik zoek een betere, maar ik kan het niet vinden. Het is toch een beetje, wel erg kleine schaal, denk ik dan wel. Zie? En ik gun het elke blinde dat die genezen wordt, dat is een ander ding. Maar dan kom ik van beneden af. Maar van bovenaf gezien is het toch een beetje vreemd allemaal. En dat is zo, omdat al die tekenen die de Heer deed, feitelijk tekenen zijn van zijn werk in onze tegenwoordige tijd. Het is vervulling van profetie, maar in de vorm van illustraties van hoe de profetie uiteindelijk vervuld zou worden. Want die lamme die genezen zou worden, is gewoon Efraïm, dat is Israël, het volk der 10 stammen van Israël. Dit is de volk wat blind was en doof en daarom nietszeggend. We hebben het in een vorig seizoen besproken vanuit Hosea. Ja, maar het vertaald is met mijn volk gaat, hoe stond er ook, wordt vernietigd of gaat ten gronde of wat er bestaat. In welke vertaling en ook, daar heb ik u uitgelegd, er staat eigenlijk, mijn volk wordt nietszeggend. Het is het woord voor stom. Dat wil zeggen, het zou ontslagen worden uit het priesterambt, want een priester wordt geacht iets te zeggen. En als hij niks te zeggen heeft, dan is hij dus in de praktijk ook geen priester meer. En het was zo omdat het de kennis verworpen had. Hosea 4 was het, hè? Omdat het de kennis verworpen had, enzovoort. 4 vers 6 of zoiets. Nou ja, en dat volk dat dus doof is, maar daarmee ook stom, er gaat niks in, dus er komt ook niks uit. Dat zou genezen worden. Of nog sterker, dat volk dat dood was, als volk. De Heer zegt, ik zal u uit uw graven doen opkomen, o mijn volk. Niet dat dit vers uit Ezechiël 37 hierop van toepassing is, maar het gaat me nu om de algemene gedachte. Israël wordt geacht dood te zijn, maar God zou het levend maken. Het was die jongeling uit Nain. Kijk eens maar in de Bijbel na. Nou, jongeling van Nain is de jongeling van Noen. En Noen was de vader van Efraïm. Van Jozua, sorry. Het hoofd van de stam van Efraïm. Kijk het maar na. Het is een beeld van de 10 stammen van Israël. En wordt genezen. Of wat dacht u van die onbekende bloedvloeiende vrouw? Het dochtertje van je ere stierf. Overste van de synagoge, daar de dochter van. Dochtertje van Aaron is het eigenlijk hoor, want Jair betekent precies hetzelfde als Aaron. De drager van het licht. Dus in het Hebreeuws opschrijft, dan staat er vrijwel hetzelfde, maar het betekent in elk geval hetzelfde. En het dochtertje daarvan is een beeld van de 2 stammen van Israël, maar dat sterft. Maar op het moment dat zij sterft, wordt die bloedvloeiende vrouw genezen. En we weten nog niet wie het is en waar ze. Dat is de vraag ook, hè? Wie is dat, die vrouw? Ergens in die menigte. Wie is dat volk ergens onder de volken? Want als het dochtertje van je eer is een volk is, moet die vrouw ook een volk zijn. Nou ja, dat is waar het over gaat. Met zijn illustraties. Het is natuurlijk wat de profeten zeggen dat de Messias zou doen. Maar en wellicht op persoonlijk niveau, dat heeft hij ook gedaan. Maar de grote betekenis van die profetie is dat hij dat zou doen op het niveau van een compleet volk. Wie was die blind geboren eigenlijk? Ja, dat waren de 10 stammen van Israël. We hebben nooit de Heer gediend. Nooit zicht gehad op het profetisch woord, op Gods belofte. Nooit rekening mee gehouden, integendeel. Het is er dus slecht mee afgelopen. En toch, de Heer geneest hem. En vindt hem daarna terug in de tempel, waarna de vraag gesteld wordt, wie was er nou eigenlijk blind? Die fariseeën die het niet begrepen, of die blindgeborene, die zien kon. Heb je dat nog? Wie was er nou eigenlijk blind? De 2 of de 10? Nou ja, dat soort dingen. Zie? Kortom, al die wonderen, en iedereen weet dat, al die wonderen van de Heer Jezus waren tekenen. Dat wil zeggen, aan de ene kant, zoals ze verwacht mochten worden op grond van het profetisch woord. Aan de andere kant zijn voortekenen, want dat is wat het woord teken eigenlijk betekent. Vanuit het Hebreeuws, een voorteken. Een teken van dat wat komen zou. Het waren voortekenen van wat de Heer zou doen als hij eenmaal zou opgestaan zijn uit de dood in onze tegenwoordige tijd. Kortom, alles wat over de Heer beschreven staat in Matthäus tot en met Johannes gaat allemaal over het tegenwoordige werk van Christus. Maar daarvoor moet je er wel doorheen kijken. Ik bedoel, moet je wat meer zien dan incidenten, want dat zijn het dan, incidenten waarbij de Heer een zieke tegenkomt en hem geneest en wat heen en weer zegt. En waaraan wij dan onze moraal ophangen en dat soort dingen meer. Dat is allemaal zo klein. Zo minimalistische, noem ik een minimalistische exegese. Niet dat dat verkeerd is, maar het punt is dat je daardoor het overzicht volkomen kwijtraakt. Je zit er veel te dicht op. Mijn vers is, zegt de predikant, dat mijn vers is. En je heeft 1 vers. Ja. Als je alles in het leven in de wereld bekijkt door een microscoop, zul je die wereld nooit zien. Überhaupt niet. Laat staan kennen. Nou. Dan kijk je te nauw, ja. Dat is, ik moet die uitdrukking bewaren. Dank u wel, broeder. Ja. Dan kijk je te nauw, ja. Je moet het wat breder zien. En daarna moet je eventueel inzoomen. Eventueel. En andersom, natuurlijk mag je een klein beeld pakken. Dus wordt trouwens met de cameratechniek wordt het vaak gedaan. Je pakt een klein beeld, interessant, mooi. Maar daarna wordt uitgezoomd en krijg je ineens het overzicht. Nou ja, dat moet je dus doen. En zo zit het nou eenmaal. Hier in de Bijbel. En dan blader ik weer even terug naar Matthäus. Waar waren wij? 4. Jezus in Galilea stond erboven, vers 12. Nazareth verlaten hebben, dus gewoon komen wonen te Capernaum. 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 Kafernachem, of hoe zeggen we ze? Zoiets, ja. Want kafar is verzoening, dan wel bedekking. En naum, dat kent u als nahum. Maar de Grieken kennen geen H, dus die valt eruit. Nahum is van nagam, van vertroosting. En eigenlijk is het gewoon een messiaanse titel. Dat wil zeggen verzoening en vertroosting, of anders verzoening of bedekking door de Messias zelf, door de trooster. Dat is wat de naam Kafernachem, ja. Wat Capernaum betekent. En daar woonde hij. Ik zat er wel in. Maar nog steeds is dat in Galilea, in de landpalen, dat wil zeggen binnen de grenzen van het gebied van Zebulon en Naftali, die daar overigens zelf niet woonden. Allang niet meer. En daarvan staat dan, dat is vervulling van hetgeen gesproken is door Jesaja de profeet. Maar dan weet u meteen, want dat moet je gewoon leren, als er zoiets staat, weet je meteen dat er nog een vervulling moet zijn. Een latere. En dat betekent dat de Messias en de Messiaanse zegeningen inderdaad terecht zijn gekomen. Maar dat is logischerwijze na de opstanding van Christus, toen werkelijk het nieuwe verbond was aangebroken, dat die dingen terecht zijn gekomen inderdaad in het land van Zebulon en Naftali, maar dan in het westen. En daarmee is verklaard de uitdrukking Galilea der heidenen. Heb u dat? Ja, het ging naar West-Europa binnen de kortste keren. Meteen, het was aangekondigd in het Oude Testament. En hangt samen dus inderdaad met de verwisseling van Juda en Efraïm. Dat wil zeggen de 2 en de 10 stammen in onze dagen. Waarbij die 10 stammen Lo-Ami waren, maar alsnog Ami werden. En waarin het Joodse volk oorspronkelijk Ami was, maar in onze dagen is het Lo-Ami. Dat is het verhaal. Het wordt daardoor geïllustreerd. En dan met terugwerkende kracht. Wat Jesaja zegt is, het zou overal verduisterd worden, de wereld licht zou uitgaan. Nou ja, er zijn zoveel nieuwtestamentische uitspraken die zeggen wat dat betekent. Namelijk, de Heer was het licht der wereld, maar men had de duisternis liever dan het licht. Enzovoort. En dus, de dag is geëindigd, het is nacht geworden. De zoon des mensen die het licht was, is teruggekeerd naar waar hij tevoren was. Allemaal met dank aan het Johannesevangelie. En de wereld is overgelaten aan de vorst der duisternis en aan de macht der duisternis. De wereld bestaat, leeft is een overdreven term, maar bestaat in duisternis enzovoorts. En de werken der duisternis en de krachten der duisternis en wat het maar was. Maar ergens is er een blinde genezen. Dan wel een kreupele opgestaan. Dan wel een doofstomme is gaan spreken. En ineens klinkt het woord van God aan het einde der aarde op de eilanden der zee. Ik citeer nu ook Jesaja. Maar dat is dan hoofdstuk 42 en 49 met naam. Maar nog een paar hoofdstukken trouwens. Daar hebben we het later wel over. Want dit thema komt steeds terug. Met name bij Jesaja. Ik zei het dan in de latere hoofdstukken hoofdzakelijk. Maar niettemin, dat is waar het hier over gaat. En wat uitgebeeld wordt in de, nou ja, in deze, wat ik altijd noem, geforceerde vervulling van het profetisch woord. En daar gaat het maar om. En soms denk ik, maar misschien is dat wat overmoedig, maar soms denk ik, en als het dit niet betekent, leg me het dan eens uit, wat het dan wel betekent. We hebben eens antwoord op alle vragen met betrekking tot die stukjes. In de, ja. Daar is niet meer uit te komen. Dit moet het zijn en doet recht aan elk woord van de schrift. En daar gaat het dus om, hè. In het algemeen, het licht ging in de wereld uit. Maar ergens ging het aan. En vanuit die positie is dat licht ook daadwerkelijk verspreid geworden weer. Over heel de wereld, ik wil niet zeggen in heel de wereld, maar wel over heel de wereld. Want vanuit West-Europa tot in onze dagen min of meer is dat woord gepredikt geworden, inderdaad, over heel de wereld, aan alle volken ter wereld, zo zonder meer. Dat is wat gebeurd is. En dat is de vervulling van het priesterlijk ambt van de 10 stammen van Israël. Want dit hebben niet de Joden gedaan, dit hebben de Angelsaksische volkeren gedaan. En in principe vanuit Londen. Dat is ook historisch goed aantoonbaar, hè. Maar God zal daar niet verder op ingaan nu, want dan kom je terecht in, ben je eigenlijk terecht in Openbaring. In die brieven daar in Openbaring. Hè? Over de kerkgeschiedenis, zal ik maar zeggen. Over hoe het eigenlijk allemaal zo gekomen is. En hoe het zou gaan in de daaropvolgende 2000 jaar, om zo te zeggen. Maar dan vind je dat wel terug, ja. Maar toen maar. En dus, 9 vers 1, was het volk dat in duisternis wandelt, ben Jesaja, zal groot licht zien, degene die wonen in het land van de schaduw des doods, noord en noordwestelijk. Dat wil zeggen in het noorden waar het sowieso duister is, in vergelijking met Palestina in elk geval. En in het westen, waar de zon ondergaat. In het noordwesten namelijk. Over dezelfde zal een licht schijnen. En dan wordt het, gij hebt dit volk vermenigvuldigd. Gij hebt de blijdschap groot gemaakt. Dat niet heb ik u uitgelegd, geloof ik, vorige keer allemaal. Hè, hoe dat zit met dat woord. Gij hebt voor hen de blijdschap groot gemaakt, dat is het eigenlijk. Zij zullen blijde wezen voor uw aangezicht, gelijk men zich verblijdt in de oogst, gelijk men verheugd is wanneer men de buit uitdeelt. Want het juk van hun last en de stof van de schouders en de staf desgene die hen dreef, hebt gij verbroken, gelijk ten dagen der Midianieten, via een wonder namelijk van Gods wegen en via een gelovig overblijfsel. In de tijd onder Gideon, weet u nog? Met de bezuinende kruik en de fakkels, ja. Prachtig, hè? Met een bezuin voor de prediking, fakkels, licht, ook prediking, maar tegelijkertijd leven. En de kruiken werden gebroken. Einde van de oude schepping, nieuw leven komt tot stand en het nieuwe leven wordt uitgebazuind. En de Midianieten worden verslagen en overwonnen. Dat rijk der duisternis, ja. Want dat is wat feitelijk beschreven wordt. En dan samenvattend hoe dat komt. Nou, dat komt door de komst van de Messias. Want een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven. Ik heb u gezegd, dat zijn twee fasen. Dat wil zeggen, het kind geboren. Maar daarna inderdaad tot zoon gesteld. Kind geboren is wellicht dan wat we noemen kerstfeest. Maar zoon is ons gegeven, is dan toch heus Pasen. De opstanding van Christus. Nou, die twee dingen horen bij elkaar, hè? Liggen in elkaars verlengde. Per slot, de Messias moest zijn uit het huis van David. Dan moet hij daar toch uit geboren worden. Uit het zaad van David, heette dat. Niet alleen in de evangelie, maar ook in Handelingen 2 natuurlijk. Hè? Waar Petrus dat predikt. Het ging over David, aan wie de beloften gedaan waren. Nou goed, met betrekking tot een continuering van het Davidische koningshuis. En inderdaad, de heerschappij is op zijn schouder. Schouder staat altijd voor het dragen van verantwoordelijkheid. Nee, schouder staat voor men draagt iets. Op de schouder, of aan de schouder mag ook nog, maar op de schouder is de normale uitdrukking. En als men al iets draagt, roep ik altijd, is het altijd verantwoordelijkheid. Wat men ook draagt, maar het is verantwoordelijkheid. En de hoogste verantwoordelijkheid is de heerschappij. Kortom, de heerschappij is op zijn schouder. En men noemt zijn naam wonderlijk, want zo begint het. Dat wil zeggen, verborgen, onbegrepen, onkenbaar, wonderlijk. Vanwege het verborgen werk dat de Heer aanvankelijk doet, nadat hem alle dingen zijn onderworpen. Want dat is al gebeurd, hè? Dat weet u. Hè? Alle dingen zijn aan zijn voeten onderworpen, leert het Nieuwe Testament. En dus in de eerste plaats wonderlijk, raad, heeft van doen met het recht en de rechtvaardigheid Gods. Want raad staat voor het recht als zodanig. De raad Gods. Sterke God, dat is een aardige uitdrukking, omdat het woord God eigenlijk ook sterkte betekent, of kracht. Het wordt soms vertaald met eik. Dat Eloha, dat van Elohim, weet u wel, dat wordt vertaald met eik, in de zin van als het een boom is. In ieder geval sterke boom, dikke boom, ja. Maar het betekent gewoon kracht. De sterke God is min of meer een pleonasme. Vader der eeuwigheid. In ieder geval in de zin van dat hij eeuwig is. Maar het lijkt mij ook in de zin van dat hij de eeuwigheid voortbrengt. Of geeft. Namelijk eeuwig leven. Vader der eeuwigheid. En uiteindelijk wordt genoemd vredevorst. De vorst die een einde maakt aan alle oorlog. Waarover Jesaja trouwens ook uitgebreider spreekt. Twee hoofdstukken verder wordt daar in ieder geval al over gesproken. Maar laat ik daar nog niet op ingaan. Het zijn in ieder geval enige titels die hier gegeven worden aan de Messias. En daarmee aan de koning van wat dan heet het Koninkrijk Gods. Of hoe het maar genoemd wordt. En over dat koninkrijk en heerschappij staat in vers 6. Der grootheid deze heerschappij en des vredes zal geen einde zijn op de troon van David en in zijn koninkrijk. Dat wil zeggen, in vers 5 ligt wellicht de nadruk op zijn hemelse afkomst. Ten slotte, hij heet sterke God. Een vader der eeuwigheid. Dat zijn dingen die je niet aan normaal aan de mens toeschrijft. Maar in vers 6 wordt hij wel degelijk als mens beschreven. En meer specifiek als erfgenaam, als zoon van David. Als zaad van David. En die twee dingen bij elkaar maken hem inderdaad tot de Messias. Want dat is wat geprofeteerd is. Der grootheid deze heerschappij en des vredes zal geen einde zijn. Dat wil zeggen, er zal geen einde komen aan de grootheid van deze heerschappij. De heerschappij namelijk van die zoon uit vers 5 van de vredevorst. En het zou een koninkrijk zijn op de troon van David. Namelijk in zijn koninkrijk, waarbij niet duidelijk is wiens koninkrijk dan. Dat wil zeggen, of het slaat op David of op die zoon uit vers 5. Maar in de praktijk maakt dat geen enkel verschil. Omdat we terecht zijn inderdaad gewoon bij de Messias. En die is nou eenmaal uit het huis en geslacht van David. Zo zeg ik het dan, omdat het tegen kerstfeest loopt. Als tegen Pinksteren liep, dan zou ik zeggen, hij was nou eenmaal zaad van David, waarvan God beloofd had dat hij zaad uit David zou verwekken om hem op zijn troon te zetten. Dat is Handelingen 2, waar het zo staat alsnog. Gewoonlijk ontgaat het ons. Nou ja, ons weet ik niet, maar in het algemeen leest men er overheen. Men heeft namelijk dat openbare koninkrijk van Christus op aarde. Dat duizendjarig rijk, zeg maar, populair. Men heeft dat weggeredeneerd, weggeschoven. En daarmee vervalt de binding tussen de Messias en het huis van David. Want dat maakt er niks meer uit, immers. Maar integendeel, in de Bijbel speelt het een belangrijke rol. En in het Nieuwe Testament is de Heer Jezus uitdrukkelijk uit het huis en geslacht van David. En ook zelfs in Handelingen worden die dingen nog uitdrukkelijk aangehaald. Want de Messias kan alleen maar de Messias zijn als hij inderdaad, in elk geval, uit het huis van David is. En dus troonsrechten heeft op de troon van David. En dit is een uitspraak specifiek over de Messias, gekoppeld aan vers 5. De grootheid, deze heerschappij en des vredes zal geen einde zijn op de troon van David en in zijn koninkrijk namelijk. Of namelijk in zijn koninkrijk, om dat te bevestigen. Maar het neemt niet weg dat de woordkeus, namelijk die troon van David, om te bevestigen dat die woordkeus rechtstreeks afkomstig is uit 2 Samuel hoofdstuk 7. Namelijk ontleend aan wat wij gewoonlijk dan maar noemen het Davidisch verbond. Want sprekend over David, sterker, sprekend tot David, via de profeet Nathan, zegt de Heer tot David in vers 12 van 2 Samuel 7, wanneer uw dagen zullen vervuld zijn en gij met uw vaderen zult ontslapen zijn, zo zal ik uw zaad na u doen opstaan, dat uit uw lijf voortkomen zal. En ik zal zijn koninkrijk bevestigen. Daar heb je dat woord. Bevestigen. En nog een keer, vers 13. Die zal mijn naam een huis bouwen. En ik zal de stoel zijns koninkrijks bevestigen tot in eeuwigheid. En dat zijn precies de woorden die gebruikt worden in Jesaja 9, vers 6. Op de troon van David namelijk in zijn koninkrijk, om dat te bevestigen. Kortom, het is maar van welke kant je binnenkomt, maar het betekent in elk geval dat deze woorden in 2 Samuel 7 woorden zijn die betrekking hebben op de Messias. Op Christus namelijk, want dat blijkt uit die woorden hier uit Jesaja 9 vers 6. En dat ik daar toch even bij stilsta, is omdat deze woorden uit 2 Samuel 7 omstreden zijn, langs verschillende kanten. Want als wij zeggen dat het een messiaanse profetie is, dan hebben we in elk geval ook Petrus in Handelingen 2 aan onze kant, die ik zojuist uit het hoofd citeerde. David zei namelijk, David in Psalm 16 spreekt over iemand die zou opstaan uit de dood, daar komt het op neer. En Petrus zegt, nou ja, David wist die belofte Gods, hier uit 2 Samuel 7 vers 12, dat God uit zijn zaad, uit zijn lijf, de Messias zou voortbrengen en hem zou opwekken uit de dood om hem op zijn troon te zetten. Dan is het dus een messiaanse profetie hier, of een messiaanse belofte. Het begin van 2 Samuel 7 vers 14 levert dan ook geen problemen op, namelijk: ik zal hem zijn tot vader en hij zal mij zijn tot zoon. Nou ja, het levert wel problemen op, maar in eerste instantie niet bij oppervlakkige lezing, want dan zeggen we, nou ja, de Heer Jezus is toch de Zoon van God. God is hem tot vader. En hij is de Zoon van God, de Messias. En bovendien is hij Zoon van David, dus dat kan allemaal kloppen. Het probleem dat eventueel ontstaat, maar daar heb ik nog nooit iemand over zien struikelen, is dat er staat, ik zal hem zijn tot vader, en dat tot drukt een richting uit. En het suggereert toch heus dat hij eerst niet die zoon is, maar daarna wel. Dat moet trouwens ook wel, maar ja, nou wordt het gecompliceerd. Dat wil zeggen, het is niet gecompliceerd, maar je raakt in een theologische discussie en die is gewoonlijk heel vervelend. Maar kijk, als de zoon van David tot zoon van God zou zijn, dan moet hij toch eerst zoon van David zijn om daarna zoon van God te kunnen worden. Het staat niet andersom. Dat wil zeggen, ik heb een zoon en hij zal tot zoon van David zijn, of hij zal uw zoon zijn. Het is andersom. De zaad van David zou verwekt worden, volgens vers 12, en die zal tot zoon van God worden. En ik denk niet dat wij er nog moeite mee hebben, maar het betekent inderdaad dat Jezus van Nazareth, geboren uit het huis en geslacht van David, bij zijn opstanding tot zoon van God werd gesteld, want dat is een volstrekt Bijbels begrip, aanstelling tot zonen. Hebben jullie dat nog? Dat is met de Heer Jezus inderdaad gebeurd. En toen werd hij gesteld, toen werd hij macht gegeven over hemel en aarde. Mij is alle macht gegeven in hemel en op aarde, zei hij. Na zijn opstanding, overigens. En niet tevoren. Dat heb je toch, hè? Mag geen probleem zijn, maar daarna ontstaan de problemen wel. Want als wij zeggen, kijk, het is duidelijk een messiaanse belofte, dan volgt ineens, de welke als hij misdoet, zo zal ik hem met mensen roeden en met plagende mensenkinderen straffen. Maar mijn goede tierenheid zal van hem niet wijken, gelijk als ik die weggenomen heb van Saul, die ik van voor u aangezegd heb weggenomen. En dan zegt men, ja, dat kan toch niet op de Heer Jezus slaan? Ik heb mensen heel boos zien worden, hoor. Ja, dat kan toch niet op de Heer Jezus slaan? En dan krijgen we plan B, maar die is ook Bijbels. Namelijk, het is heel goed aan te tonen dat die uitspraken die hier staan van toepassing zijn op Salomo. En er zijn heel wat schriftplaatsen, ik heb ze zo niet bij de hand, maar misschien staan er een paar onder, dat weet ik zo gauw niet. Maar er zijn heel wat schriftplaatsen die inderdaad deze woorden op Salomo van toepassing brengen. En van Salomo weten wij dat hij wel het een en ander misdaan heeft. ging trouwens wat slecht met zijn koninkrijk, vooral op tent. En, nou ja, en de heer zegt, ik zal hem met mensen roeden, met plagende mensenkinderen straffen. En dat is dan ook feitelijk wat er gebeurd is. En na zijn dood ging het dan ook helemaal fout en stortte dat koninkrijk eigenlijk in elkaar. Nou ja, het splitste in tweeën, want toen kreeg je de scheiding van die 210 stammen, waarbij Israël, en dat is de naam eigenlijk van het complete volk, waarbij Israël als koninkrijk overging niet naar de zoon van Salomo, maar naar Jerobeam uit de stam van Efraïm. En alleen de stam van Juda bleef onder het eigen stamhoofd, en dat was de zoon van Salomo onder de naam Rehabeam. Dat was de voortzetting van het Davidische koningshuis. Zodat daarna de vraag is, is het nou Messiaans of slaat het op Salomo? Bovendien van Salomo weten we dat hij inderdaad de tempel gebouwd heeft. En we lezen hier de belofte, die nagaande erin. En het antwoord is, allebei, waarbij Salomo dus weer een type is van Christus. Die trouwens in onze dagen een tempel bouwt. En dat zijn wij. Ja, dat kan niet missen. Dat bedoel, hoeveel schriftplaatsen wilde u hebben? Dat de gemeente een tempel is die gebouwd wordt door de Heer Jezus Christus. Dat is zijn werk in onze tegenwoordige tijd. Dus het blijft allemaal een beetje moeizaam met dit soort, met deze profetie. Maar eigenlijk, ja, misschien mag ik dat niet zeggen, maar eigenlijk is dit maar oppervlakkig geneuzel, hoor. Die discussie hierover. Want waar het in werkelijkheid over gaat, met het probleem heeft men liever niet op tafel. Het probleem is natuurlijk dat hier gezegd wordt tot David, dat hij weliswaar, ik neem hem wat breed, dat hij weliswaar zomaar van achter de schapen gehaald werd uit de velden van Efrata, die wij zo goed kennen omdat het tegen kerstfeest loopt. Hij was een herder in het veld, weet u nog? In de velden van Efrata bij Bethlehem. Wisselwaarachtig. Nou ja, goed. En daar werd hij van achter de schapen gehaald. En kreeg hij ineens zo'n flesje olie over zijn hoofd. Nee, een hoornolie werd over zijn hoofd uitgegoten. Dan doen we maar een hoorntje. Nou ja, in ieder geval, hij werd zomaar tot koning gemaakt. En dat betekent dat een eind zou komen aan de heerschappij van Saul. Die trouwens toch nog een zoon had die hem nog voor enige jaren heeft opgevolgd, overigens. Maar tot David wordt gezegd dat hij de stamvader en daarmee menselijke wijs de grondlegger zou zijn van een koninklijke dynastie, van een koninklijk huis, waaraan überhaupt never ooit ever een einde zou komen. Want dat is wat hem verteld wordt. Hier. De samenhang is een hele mooie. Ik vind ook het opschrift boven hoofdstuk 7. Je komt weer op dat woord terecht. Onbenullig. Wat staat er boven bij u?
God belofte aan David. Zeg je wel uitgestelde Messias
belofte. God
verbiedt
David.
Oh, dat is allemaal wat positiever, ja. Hier en daar hoor ik iets positiefs. Bij mij staat erboven, God verbiedt David een tempel te bouwen. Nou ja, dat is wel wat erin staat, maar het is niet het thema van deze pericoop of van het hoofdstuk. Maar het komt erin voor. Maar waar het werkelijk over gaat, is dat de Heer tegen David zegt dat zijn zoon, nee, ik zal het anders zeggen. Dat de Heer tegen David zegt, ik zal voor u een huis bouwen. En dat is voor ons en ook historisch van veel groter belang. Want het mag dan historie geweest zijn dat David de bouw van de tempel voorbereidde. Dat hij op het idee kwam sowieso en daarna de bouw voorbereidde. En dat vervolgens niet hij, maar zijn zoon die tempel bouwde. Dat is natuurlijk historisch en dat betekent dat het eerste tempel heet de tempel van Salomo. Maar hoe groot is dat belang? Ik bedoel, maar het is een historisch feit. Maar van veel groter historisch belang is dat David de eerste koning werd uit het Davidische koningshuis. En dat het Davidische koningshuis de eeuwen door overeind zou blijven. en dus tot in onze dagen nog steeds bestaat en altijd zal bestaan. Want dat is wat gezegd wordt. Ik zal voor u een huis bouwen. En de Heer draait het dus even om en zegt: David, het is een leuk idee dat je voor mij een huis... Hij zegt het echt leuk hoor. Het is een leuk idee dat je voor mij een huis wilt bouwen. De Heer zegt: ik ben er zelf nog nooit opgekomen. Of zoiets, zegt hij. Nou, de Heer zegt: ik heb er nooit om gevraagd. Maar ik vind het wel een mooi idee. Maar weet je wat? Voordat jij een huis gaat bouwen, ik zal voor jou een huis bouwen. En dat betekent dus dat er sprake is van een dynastie die uit David zou voortkomen, van doorgaande generaties. En dat de eerstvolgende generatie, de opvolger, de eerste bouwer van het huis van David, dus eigenlijk na David, die zou dan voor de Heer een huis bouwen. Zodat het begint met: de Heer bouwt voor David een huis, en daaruit volgt: David bouwt voor de Heer een huis. Dat wil zeggen, het Davidische huis bouwt voor de Heer een huis. Dat is hoe het even omgekeerd wordt. Heb u dat? En essentieel voor het hele hoofdstuk is dus dat de Heer aan David beloofde hem een huis te bouwen. Maar dat gelooft men niet. En daarom staat het er ook niet boven. Want waar het eigenlijk om gaat, is de continuering van de troon van David. Die vererfd wordt steeds naar een andere afstammeling, zaad van David. Dat is nogal ingewikkeld, soms. Er zitten wat rare sprongen bij, maar dat doet er nou even niet toe. Maar uiteindelijk zou die troon dan terechtkomen, nee, in eerste instantie bij Salomo, maar in laatste instantie bij Jezus van Nazareth. En onderweg zou er heel wat gebeuren. Ezechiël doet er een aardige uitspraak over. Die zegt dat die troon die zou links en rechts afgaan. Ik zeg het nou ongelukkig, maar als ik het moet zeggen hoe het er staat, moet ik ook een boel uitleggen. Er staat: ik zal die troon omgekeerd stellen. Maar ja, dat is zo'n lastige uitdrukking. Ik zal er een keer in brengen. Niet omgekeerd, ik zal er een keer in brengen. Dat wil zeggen, hij zal een bepaalde richting op gaan. En nog een keer en nog een keer. Maar uiteindelijk, zegt de Heer, zal ik die kroon of die troon geven aan degene die daarop recht heeft. Punt. En dat is ook wat met die troon gebeurd is, want die is uit Jeruzalem verdwenen. En zal in laatste instantie alsnog gegeven worden aan de Heer Jezus Christus. Dat moet nog gebeuren. En daarmee keert die troon dus ook inderdaad terug in Jeruzalem. Maar veelal, in het algemeen gelooft men niet dat de Messias ooit op die troon letterlijk van David zal zitten. Zo letterlijk als dat kan. Dat wil zeggen, een troon over Israël in Jeruzalem. Men gelooft niet in zo'n duizendjarig rijk immers. Dat is één. En laat staan dat men gelooft dat die troon van David in onze dagen nog steeds bestaat. Dat wil zeggen dat het koningshuis uit David nog steeds bestaat. Dat wil men niet accepteren. Nou ja. Ja, dan niet. Maar ja, het staat wel heel erg zwart op wit in de Bijbel. En als je dat kunt aantonen, krijg je uiteindelijk als commentaar: ja, de Heer heeft het wel beloofd, maar hij is erop teruggekomen. Hij is onderweg van gedachten veranderd. Zo van: ja, maar dan moest dat huis wel trouw zijn aan de Heer, want anders dan, enzovoort. Maar dat staat er nou juist niet.
Oh ja, dat is
Ezechiël 21,
vers
27. Ezechiël 21, vers 27 was dat, ja. Ja, goed, op die dingen ga ik verder niet in. Maar men gelooft niet dat koningshuis bevestigd is geworden de eeuwen door. Men zegt: het was een voorwaardelijk verbond en het koningshuis van David heeft er zich niet aan gehouden. Dus de Heer hoeft zijn belofte aan David ook niet te houden. En daarom is de troon vakant, is het einde gekomen aan het Davidische koningshuis. De laatste koning was Zedekia, tot aan de wegvoering in de Babylonische ballingschap. De laatste generatie was trouwens Jechonias, zoals vermeld in bijvoorbeeld Matthäus 1. En daar hield het mee op. Sindsdien zijn er wel erfgenamen van die troon geweest, want ze worden genoemd ook in Matthäus 1, onder andere. Maar geen koningen meer. En dat komt pas terug. Nou, als je gelooft in de 1000 jaren bij de wederkomst van Christus. En als je daar ook niet in gelooft, hebben ze ervan gemaakt. Nou ja, de Heer Jezus heeft die troon ontvangen toen hij opstond uit de dood. En daarmee meegenomen naar de hemel. Alsof dat zou passen in 2 Samuel 7. En het grootste argument is, de troon van David is er toch niet meer vandaag? En dan zeg ik, nou, waar heb je je opleiding ontvangen? Nooit ooit geschiedenisles gehad? Of, wat? Heb je het alles uitgezocht? Dat vind ik altijd van die botte argumenten. Het is het toch niet meer? Je bedoelt, ik weet het niet. Je weet niet waar die is. En dan zeg ik, nou ja, dat is niet zo moeilijk, dan kan ik u wel helpen. Je zoekt even op welke koningshuizen er zijn. Vandaag nog, ergens waar ook ter wereld. En dan zoek je op... Nou, je kunt de jongste koningshuizen wegstrepen. Dus dan kan je al beginnen met het Belgische. En het Nederlandse, dat is ook nog niet zo oud. 200 jaar koningschap. Dat hebben we net gevierd, toch? Nee, die familie is ouder, maar dat geldt voor elke familie natuurlijk, hè? Dus vooruit maar weer, zoek maar eens uit. En je komt uiteindelijk, je houdt uiteindelijk niks over dan het Engelse koningshuis. En dat gaat terug tot ver, ver, ver voor Christus. En vertakking naar allerlei verschillende koningshuizen die dan toch weer familie van elkaar zijn. Je hebt geen andere keus. En dat is het dan. En daarna zeg ik u, nou ja, de Bijbel leert dat ook wel, maar dan moet je punt 1 er wel voor openstaan, anders ben je sowieso al blind. Als je het niet zien wil, ben je al blind, hè. Dan houdt het al op. Maar voor de rest, er staat wel degelijk in de Bijbel hoe dat zou gaan. En dat die troon uit Jeruzalem zou verdwijnen. En dat die hoge boom in Jeruzalem zou worden afgesneden. En dat een takje overgezet zou worden naar een andere lage boom. En dan zou je opgeënt worden. En dan wordt dat alsnog een grote boom. Want de Heer zou het hoge vernederen en het nederige verhogen. En dat betekent dus dat ergens afstammelingen van David ergens anders in de wereld zich ontwikkeld hebben tot nog steeds het Davidische koningshuis. En raad eens wat, je vindt het onder de 10 stammen van Israël dus. Ja, zo zit dat. Heb je het nooit vreemd gevonden trouwens dat de Heer Jezus, die dan de koning der Joden is, een vader heeft, een wettige vader bedoel ik, volgens Lucas 3, een wettige vader die Jozef heet notabene. En een moeder die Mirjam heet trouwens, maar vooruit. Hoezo Jozef? He? En als hij dan nog opstaat uit de dood ook, dan is hij weer bij Jozef, de Heer Jezus. Dat is een andere Jozef, dat weet ik wel, maar niettemin een Jozef. En als daarna gemeentelijke waarheid moet geopenbaard worden en een apostel komt uit de heidenen, want zo heet dat, dat is Paulus, die wordt gementord door ene Jozef. Ja, die heet dan in tweede en derde en vierde en vijfde instantie Barnabas, maar het was Jozef. Staat uitdrukkelijk in de Bijbel. En die was afkomstig van een eiland der zee in het westen. Zo expliciet staat het niet, maar het staat er wel. Het was van Cyprus. Hebben u dat nog? En toen ze op zendingsreis gingen, gingen ze dus eerst naar het eiland der zee in het westen. Ze zeiden, het moeten toch redelijk bekende dingen zijn voor iemand die de Bijbel kent. Hè? Nou ja, dat bedoel ik dus. Hè. Er staat dus veel meer dan men algemeen bereid is te accepteren. En als je dan leest in Jesaja 9, dan wordt het weer een hele brede tekst. Vers 6... Der grootheid deze heerschappij en des vredes zal geen einde zijn op de troon van David. Als je 2 Samuel 7 kent en aanverwante schriftgedeelten, want er zijn er nog een paar meer, dan begrijp je dat het daarover gaat, over dat Davidisch verbond. Want die heerschappij op die troon van David zou sowieso nooit een einde hebben. Alleen, nu wordt de Messias op die troon gezien. Maar het is de definitieve continuering van die troon van David. En hiermee wordt ook eigenlijk gezegd, zo zonder meer dat die beloften aan David op een of andere wijze moeten uitmonden in de Messias. En hoewel ze aanvankelijk, hoewel die beloften aanvankelijk van toepassing gebracht worden, volgens de Bijbel zelf, op Salomo, worden ze daarna gecontinueerd, de generaties, de geslachten door, om uiteindelijk terecht te komen bij de Heer Jezus Christus. Die dan ook zoon van God is. En dat komt hier allemaal bij elkaar. Onder terugverwijzing naar wat vooraf ging dus. Hè? Indien hij misdoet enzovoort, daar ben ik nou niet op ingegaan. Of hij dat op de Messias van toepassing kan brengen. Nou, godzijdank wel. Hij werd toch onder de misdadigers gerekend. Ook van Gods wegen, hij droeg toch onze zonde. En er staat in de Bijbel, en het behaagde de Heere hem te verbrijzelen. Jesaja 53. Hij werd beschouwd als de vertegenwoordiger van heel de mensheid, zondig en al. En hij viel dus onder die vloek die hij gedragen heeft. Dat is allemaal gebeurd en dat staat wel degelijk ook in 2 Samuel 7. Een koninkrijk dus. Om dat te bevestigen, en met het woord uit 2 Samuel 7, maar nu gelezen in Jesaja 9 vers 6, en dat te sterken, vast te maken, met gericht en met gerechtigheid. Want een koninkrijk wordt gebouwd door gerechtigheid. Eens zal het geregeld worden, het wachten is op het koninkrijk van de zoon van David. De uiteindelijke, de laatste, de grote koning. Wij zullen de Heer danken. Wij danken u trouwe hemelse Vader dat wij deel hebben gekregen aan dat koninkrijk van uw geliefde Zoon. Deel hebben aan de erven der heiligen in het licht. Dat we reeds nu hemelburgers geworden zijn en niet zozeer afhankelijk zijn van menselijke omstandigheden, maar in tegendeel afhankelijk zijn van de rijkdom van uw genade. We danken u voor dat grote voorrecht dat we u mogen kennen. Mogen leven uit uw hand, eerstelingen geworden zijn van die nieuwe schepping en zelfs geroepen zijn om deel te hebben aan dat koninkrijk als koningen en als priesters van dat nieuwe verband. Wij mogen daar naar uitzien en weten dat binnen afzienbare tijd deze profetieën, die reeds zo oud zijn, vervuld zullen worden omdat u zich houdt aan uw woord. Wij danken u daarom dat we daaruit mogen leven. Ons vertrouwen mogen stellen op wat u geopenbaard hebt. En dat wij als individuen in alle vrijmoedigheid tot u mogen komen om ons te stellen onder uw gezag en daarmee onder uw zaligheid. Daarom dragen we onszelf aan u op, Vader, en vragen u, wees u ons nabij. Bewaart u ons van de boze die deze wereld regeert. En plant uw woord in onze harten, opdat het ons van binnenuit zou veranderen, zou verlichten en onze hoop en verwachting zou stellen, niet op de omstandigheden om ons heen en de ontwikkeling daarvan, maar op de vervulling van uw vaste profetische woord. Amen.